How to win. Kom op 18 november naar de 10e Scale-up Summit. De centrale vraag, wat maakt het verschil tussen winnen en stagneren?
Dat leer je van groeigoeroe Fern Harnish en Sam Walker, auteur van The Captain Clause.
En met psycholoog Ab Dijksterhuis en mijn persoonlijke favoriet Rachel Turner, de auteur van The Founders Survival Guide.
En de praktijkverhalen komen van ondernemers Joep Verbund en Even de Mol. Koop je early bird tickets met 100 euro korting op scaleupcompany.com.
En dan nu terug naar de podcast.
Heb jij targets? Mooie spreadsheets, maar loopt het elk jaar toch net even anders dan gedacht? Dan is deze aflevering voor jou. We gaan het hebben over het verschil tussen targets, forecast en commitment. En waarom de verwarring daartussen een van de grootste obstakels is voor groei. Wanneer is ambitie kracht en wanneer wordt het wensdenken? Bart, waarom gaan we het hebben over forecasten vandaag?
Forecasten. Ja, voor sommigen vinden het heel erg saai. Maar ik vind het heerlijk. Ik vind forecasten echt een van de allerleukste dingen. Want dan ga ik me inbeelden hoe mooi het allemaal kan worden en zijn. En ik vind forecasten zo leuk.
Een Excel-sheetje.
Ja, precies. Ik vind het zo leuk dat ik het zelfs leuk vind om andere mensen hun forecast te lezen. Waarschijnlijk ben ik een van de weinige mensen die
erop geven. Je bent daar ook.
Ja. I love it. Dus ik hou van wat voor gedachten en ideeën en eruit zit. Maar goed, in de praktijk komen die forecast. Die komen vaak niet uit. En we hebben net weer, nu we dit opnemen, is een beetje begin 26. En we hebben net weer een flinke kledder aan jaarplannen gehad. En iedereen heeft weer van alles nog wat bedacht.
En geforecast.
En geforecast. En wat daarin altijd zo opvalt, is dat forecasts vaak compleet verward worden met targets. En eigenlijk alles één strategie van opportunisme en hoop is.
Ja, mooi.
Dus we zetten in ons jaarplan, waar we de fonds, de hele overhead en alles aan koppelen, zetten we in wat we hopen dat we aankomend jaar doen. En vervolgens gedurende dat jaar lopen er van allerlei dingen allemaal natuurlijk anders. En dan vervolgens, of het nou een forecast noemen was, of een target, of een budget, of weet ik veel wat. En dan vervolgens gedurende dat jaar gaat alles schuiven. Die ondernemer denkt, maar we hadden dit toch afgesproken? Hoe komt het? Niemand reageert. Er is te weinig escalatie op het hele verhaal. En alles wordt niet behaald. Het loopt rommelig door op die hoop. Hoop vervliegt zo rond het midden van het jaar.
En dan gaat hij zeggen, daar ging de energie ook niet, de deur uit.
Het was ook niet haalbaar. We hebben gewoon toen dit we hoopten en toen gebeurde. Niemand had kunnen verwachten. AI, Trump, interne markt, externe markt, die concurrent, die ging weg. En nou is het dit geworden. En
de gebakken peren.
Maar waarom zou je het dan toch doen?
Dat is een goeie.
Ja, dat
voorkasten of dat hoop hebben.
Nee, waarom zou je gaan voorkasten?
Of welk element?
Nou, maar dus, en dus,
vind ik een leuke vraag, Jorien. Ja, waarom zou je gaan voorkasten?
Waarom zou je in hemelsnaam doen? Nee, maar
nou, omdat
ik snap wel dat het leuk is. En ik snap wel dat je daar een soort van wat nou als pad uit kan leggen. Maar ja, als je dus zegt, in de meeste gevallen komt het niet uit.
Ja,
dus doe je het dan gewoon verkeerd.
Maar waarom zou je het doen?
Nou, vooralsnog wil je een beeld scheppen van de toekomst van je organisatie. Dus, en dat beeld wil je scheppen voor de organisatie, voor je team, om iedereen. Maar ook soms voor de investeerders, aandeelhouders, vernoten, weet ik veel. Dus het is je toekomstbeeld. En waar ik het graag in deze podcast over wil hebben en iets meer verduidelijken, is hoe je goed kunt omgaan met die termen en goed kunt omgaan in termen met de communicatie over de doelstellingen die je zet. Dus hoe je een forecast en een target goed gebruikt, zodat je intern rust creëert op waar je het rust kunt hebben.
Ja.
En dat je ook heel erg intern duidelijkheid hebt op wat hoop is, of wat je hoopt, of waar je naartoe werkt, of wat geweldig zou zijn. Zodat je ook daar een machtig mooi perspectief kunt creëren.
Ja. Mag ik jouw vraag ook even beantwoorden? Ik vind het ook wel leuk om, waarom zou je in vredesnaam forecasten?
Ja.
Als je het zo over hebben, zou je inderdaad denken, waarom zou je dat doen? Er zit wel een heel leuk ding, en dat is ook een van de leukste dingen die ik aan forecasten vind, en als ik in Excel dat aan het doen ben, is dat het ook een toekomst schetst van what if, als we dit halen, wat voor omzet, wat voor ruimte hebben we dan om te investeren, wat voor perspectieven levert een bepaalde forecast op.
Ja.
Dat vind ik heel leuk van forecast. En daarom is het ook denk ik nodig, omdat je laat zien, if this happens, that can happen.
Ja, dus hebben we trouwens al expliciet gemaakt wat een forecast nou is?
Nee.
Ja, dat is misschien wel een goede
vraag.
Hé,
laten we daar eens mee beginnen.
Oh, ja.
Wat is een forecast eigenlijk?
Nee, dus heel technisch eventjes is de forecast is een business planning waarbij er eigenlijk vanuit gaat, wat gebeurt er met onze met onze cijfers, met de, nou, ik het even pakken met de omzet. En met de, hoe ontwikkelt onze organisatie zich nu als we op basis van alles wat we weten en als we niks doen, als er niks verandert. Dus eigenlijk op basis van hoe we nu draaien. Wat is het dan logisch dat er de rest van dit jaar gebeurt? Mm-hmm. En vervolgens heb je een target. En dat is eigenlijk gewoon een hoog mooi doel. Een streven waar je naartoe werkt. Misschien wel heb je wel, sommige bedrijven hebben wel eens dan drie scenario's. Hè, dat ze denken van ja, dit is het scenario als alles goed gaat. Dit is het most likely als alles wat we willen doen lukt. En dit is een scenario waarbij je misschien niet zo lekker loopt of wat je wat tegenvallers hebt. Dus hebben ze wel verschillende scenario's tegen. Maar vaak is dat target wat zien als iets waar je naar streeft. Dus mm-hmm. De forecast is op basis van business planning, aannames en dingen die je daadwerkelijk, waar je cijfers op hebt, je klantenportfolio, je portefeuille, dus alle machientjes waarvan je min of meer weet dat ze werken, als die gewoon doorlopen zoals ze doorlopen, mm-hmm. dan is dat je forecast op basis van wat je weet.
Dus, maar en als ik dan het heel even mag plakken over wat we eerder hebben gezegd over scaling up en grote plannen maken en zo. Dus eigenlijk.
Ja.
En het probleem van de meeste bedrijfsplannen is dat je gewoon eigenlijk doorbouwt op dingen zoals die nu zijn en dan zo doorgaat.
Ja. Extrapoleren.
Extrapoleren,
ja.
Dankjewel. Maar dat scaling up je dus helpt om die forecast, om dat los te laten en grote plannen te maken en vanuit daar terug te denken in plaats van vanuit je forecast.
Nou ja, je zou dat onderscheid kunnen maken. Dus zeggen, volgens mij is het pleidooi van Bart van maak nou eens onderscheid. En dat gebeurt al heel weinig tussen forecast en targets.
Ja.
En als die twee één op één zijn, wat bij toch echt bij 70-80% van alle bedrijven die ik ken helaas zo is.
Ja.
Dan komt er dus opportunisme in. En hier is heel veel onderzoek naar gedaan. Ik kan zo meteen wel even naar verwijzen.
Maar,
dus
mag ik nog één ding vragen? Want ik ging eigenlijk ergens naartoe met die vraag.
Oké.
Okay. Bart, bedoel jij dan dus eigenlijk te zeggen dat met scaling up we helemaal niet zeggen dat je niet moet extrapoleren of moet bekijken naar de toekomst op basis van hoe je bedrijf er nu uitziet, maar dat je het juist allebei moet doen?
Je moet het allebei doen.
Oké, dank je.
Dus eigenlijk heb je je target. En leuk vind ik, vul daar vooral. Maar is target eigenlijk waar je naar streeft. Als een aantal dingen lukken. Of als je een bepaalde, weet ik veel. Als je nieuwe dingen leert. Of je hebt de verwachting van een nieuw product. Of een mensen die je aanneemt, weet ik veel. Dan zou dat omhoog kunnen gaan. Je forecast is eigenlijk op basis van wat je nu weet. Hoe het zou lopen. En dan vaak noemen mensen zeg maar het committed. Hè, dus waar committen we ons aan? Dus de dingen die we gaan doen om zo goed mogelijk te ontwikkelen en om te leren en de dingen om uiteindelijk stappen te maken met je forecast. Dus mocht je het, en ik bedoel, er zijn natuurlijk 100.000 verschillende varianten ervan, maar je zou kunnen zeggen dat je, als je je forecast zou, zeg maar een soort van rechte lijn kunnen zijn, je target zou dik omhoog kunnen lopen en committed is eigenlijk, dat zijn eigenlijk vaak de dingen die je gaat doen, die een bepaalde verwachting hebben, waar je ook over gaat afspreken, wat als het wel lukt, wat als het niet lukt, wat als je, als dat, hoe gaan we escaleren, et cetera. Die maken dat je die stappen omhoog gaat doen. Maar voordat ik me jou geef, één ding wat ik erover wil zeggen, wat jij net verteld, is volgens mij de basis. De meeste bedrijven hebben hier geen, en ik bedoel, het gaat mij niet om deze termen die ik gebruik, maar de meeste bedrijven hebben geen taal om dit met elkaar af te spreken, waardoor het target de forecast is. En waardoor de forecast de target is. En waardoor je met z'n allen een strategie van, we hopen dat het een geweldig jaar wordt. En we gaan er heel hard voor werken. En we gaan het heel erg ons best doen. En we gaan het heel erg proberen in te beelden, manifesteren, weet ik veel wat. En dat is het dan. En binnen die ruimte dat je dat niet hebt afgesproken, gaat iedereen naar elkaar kijken. Of zijn er geen duidelijkheden? Wat doen we dan wel? Wat doen we dan niet? En wat doen we met de kosten als dat target toch niet gehaald blijft worden? En dan wordt het vaak een hele rommelige, onrustige periode van. Fik?
Ja, en wat ik daar nog aan zou vullen is dat het heel veel energie kost. Hè? Dus als jij met een club die werkt van 20 of van 200 of van 300 man, die hun prognose, een forecast niet halen en er ontstaat onvrede, en dan ben je wel echt heel veel van die energie kwijt in de loop van het jaar. En dit is een groot probleem dan de luisteraars misschien nu beseffen. Er is heel veel onderzoek naar gedaan, ben ik even ingedoken. En dit is hier is zelfs een echte term voor. Hè? Dat heet de optimism bias van ondernemers. En,
sorry, hebben ondernemers bias, optimism bias?
Ja, maar die ook echt in de cijfers gewoon systematisch is terug te zien. Dus er zijn onderzoeken bekend waarin dus al de forecasts en dergelijke en realisaties worden vergeleken en ook kwalitatief over nagebeld worden. En daar komen dus gewoon echt, daar komt gewoon uit dat dit niet een toevalstreffer, dat dit een heel structureel en systemisch probleem is. Het is niet een probleem wat soms voorkomt en wat ons een beetje, wat zo'n bedrijf een beetje geld kost. Dit komt eigenlijk gewoon bijna overal voor. En het heeft.
En wat is de hoofdzaak
ik pak het er even bij. Wat heel interessant is, een van de termen die hier als oorzaak onder zit, dat noemen ze de inside view. Dus een voorkant wordt bijna altijd gemaakt, zagen zij ook in het onderzoek, vanuit het wensdenken vanuit binnen. Dus wat kunnen wij, als wij dit gewoon extrapoleren, of misschien nog een keertje een extra persoon daar aannemen of een slimme truc daar, dan gaan we 3 keer in plaats van 2 keer. Alleen de hele buitenwereld is bijna nooit in een forecast meegenomen. Dus wat het pleidooi van het onderzoek is dat noemen ze een reference class forecasting. Dus wat kan je als referentiemateriaal voor jou of voorgaande jaren ook. Hè? Dus er zijn natuurlijk, als jouw bedrijf 10 jaar bestaat. Kijk, wat ik heel vaak meemaak is dat een forecast wordt gemaakt waarin dan toch iedereen weer denkt dat een omzetstijging lineair door het jaar heen loopt. Heel raar. Dan vraag ik, mag ik de laatste 10 jaar eens even kijken? Oh, er zit altijd een dip in mei, in oktober. En dan denk je, hoezo ga je dan nu dit jaar toch een lineaire groei? En even lineaire groei, elke maand 20.000 nieuwe klanten erbij. Terwijl dat in gewoon, alleen als ik de drie jaar ervoor, is wel lekker, is wensdenken.
Ja.
Maar gaat niet gerealiseerd worden. En dit gebeurt de hele tijd. Nou, dit is gewoon, dus dit is niet iets wat wij nu hier eventjes zien. In ieder geval, wij zien dat natuurlijk bij die paar 100 bedrijven die we mogen begeleiden als een probleem. Maar dit is in grote onderzoek is dit ook gedaan. En een oplossing, daar gaan we zo meteen naartoe, is dus onder andere die reference class forecasting.
Reference class forecasting. Ja, mooi, lieve hemel, je maakt maar stappen en ontwikkeling.
Ik leer zoveel, dankjewel.
Ik ben even helemaal stil van alle nieuwe termen die we leren. Ja,
dank.
Ik hoop dat de luisteraars aan het dat ze notities
maar mag maken. Ik jullie een vraag stellen?
Zeker.
Ja, tuurlijk.
Dus stel je nou voor even in zo'n organisatie waarbij je dus dat wensdenken hebt. Mm-hmm. En dus je duwt de boot af. Wat gebeurt er, denken jullie, in zo'n organisatie als je dus gedurende het jaar, als je die forecast en die target op 1 zet? Waarom is dat? Wat gebeurt er in zo'n club?
Een grote teleurstelling.
Een groot feest.
Nou ja, ik heb een tijdje rond mogen lopen in een organisatie waar dat dus gebeurde. Ik noem geen namen. Maar dat is verschrikkelijk. Want je bent de hele tijd word je geconfronteerd met, kijk, dit is wat je moet bereiken. Dit is wat je moet doen. Waarom ben je niet aan het closen? Waarom regel je het niet? Ja. Dat is verschrikkelijk.
Ja.
Nee, ik wil er nog meer, Fik. Wat zijn er nog meer dingen?
Ja, dit is natuurlijk een onderwerp wat we heel veel zien. Dus ik zie dit ook de hele tijd. En als je die als targets inderdaad 1-op-1 de prognose zijn, dan zie ik altijd een heel ontevreden ondernemer. En een team wat het eigenlijk wel begreep. Want die hebben namelijk aan de buitenkant teleurstellingen meegemaakt. En denk je, shit, ja, is niet gelukt. We hadden door kunnen groeien. Maar ja, toen die ene werf dat onze concurrent deed dit. Of het seizoen zat even tegen. Er was helemaal niet zoveel zon, terwijl ik ijsjes verkoop. Ja, alle begrip. Maar die ondernemer is hartstikke boos, gefrustreerd, vervelend, wat irritant.
Oeh, ik weet hem.
Ja.
Je neemt allemaal mensen aan op basis van de groei die je voorspeld hebt. En dat, die moet je dan weer loslaten.
Ja, ontslagrondes.
Dus dit is een splijtswam voor de organisatie. Met name het leiderschapsteam. Het kan heel erg zijn, dit gebeurt veel tussen ondernemer en investeerder. Want die investeerder die is verwend met een hockeystick curve. Die denkt, lekker, dit wordt hem dit jaar. En die ziet dat niet terugkomen. Die ondernemer die heeft het idee van, goh, ik zit over tussenin, mijn team had dit maar afgegeven en die komen er niet mee. En nu moet ik mensen ontslaan of zij moeten mensen ontslaan. En nu die wordt boos in dat team. Die mensen in het team die denken, oh man, ik werk me helemaal het schompus en ik doe er toch alles aan. Maar dit en dat komt. Dus het is gewoon één grote splijtswam.
Oké, en wat nou als het niet te groot gedacht is, niet te mooi gedacht is, maar is te klein? Zorgt dat ook voor problemen?
Dat is eigenlijk vind ik een hele leuke vraag. Ja. Want het is, ik heb het idee, ik ben me nieuwsgierig, dat niet vaak te klein is. Het wensdenken is bijna nooit van we gaan minder doen. Het is vaak voor mijn gevoel heel groot. Maar als het klein is, kan het natuurlijk ook tot wroeging leiden. Bijvoorbeeld, ik zit wel in wat bedrijven waar ik zelf niet een CEO of zo ben. En dan als iemand met een hele, vlakke target of een vlakke bij me komt voor dat jaar, dan heb ik wel wat teleurstelling of dan wil ik daar wel graag op uit.
Non-verbaal straal je dan wel wat uit, denk ik. Hè?
Straal ik wel wat uit, non-verbaal. Daar vind ik dan wat van.
Ja, maar dat zeg je eerst niet. Maar eerst zit je nog even teleursteld te kijken. Ja. Nee, jouw vraag. Ik heb toevallig had ik deze week een case van een. Ik kwam iemand een forecast van volgend jaar inleveren. En toen dacht ik, goh, ja, we doen toch een scaling up. Dit is gewoon een lineaire lijn. Weer 20% of 20% erbij. En, maar goed, ik ben, dat weet je, vanuit de lees dat ik toch wel meer vanuit het vanuit de positiviteitsloop. Dus targets over, plus geeft meer energie, levert weer meer geld op, et cetera. Maar ik kwam daar een beetje met mijn eigen mening in gedrang. Want
dat is vervelend.
Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Want ik vond het gewoon niet genoeg. En toen heb ik het gewoon proberen uit te leggen dat, ja, is dit een. Dus ik vind voor forecasting vond ik het goed, 20%, snap ik. Nou, doe maar. Maar wat is het target? Ja, toen kwam je, nou, laat 25%. Dus zei ik, nee, ik denk wel als we de target op 40% groei zouden leggen, komen er wel andere gedachten bij iedereen op. Dus laten we dat experiment wel met elkaar aangaan voordat we landen op 25. Ja, dus dat vind ik een belangrijke.
Het heeft niet alleen te maken met de verwachtingen die je schept, ja, en hoe je je bedrijf ermee inricht, maar ook met de mindset die je bij iedereen neerzet, ja, en de energie waarmee je een jaar in gaat. Als je zegt, we gaan 40% realiseren, ja, in plaats van, nou, als 5 zou lukken, zou wel nice.
Ja, dus ik kan wel even uitleggen hoe dit hele proces dan gaat lopen, want dat vind ik wel, dat is misschien voor de luisteraar ook wel even concreter dan al dat we zo blijven filosoferen. Dus in het geval van deze klant, hè, dus ja, wilde van, even uit mijn hoofd, 12 miljoen, die kwam dus met 13,5 miljoen volgend jaar. Leuk, kan je doen als omzet, hè, getal.
Ja.
Nou, dat was dan zijn baseline forecast.
Misschien even voor de verduidelijking, want we hebben best wel veel termen er doorheen gegooid voordat we de voorbeelden ingaan. Dus een forecast, mm-hmm, is wat er gebeurt als we doorgaan zoals we nu doorgaan.
Met wat we nu doen.
Ja. Met wat we nu doen. Target is waar we op mikken. Mm-hmm. En een commitment is, oké, hier maken we afspraken, hier gaan we voor.
Ja, dus dit zijn de stappen die we gaan doen. Hier, we committen ons aan deze. Dit gaan we anders doen.
Ja.
En dan verwachten we dat we daarmee een bepaalde stap zitten. En hem nog misschien even af te toppen op dat stuk. He, want jij wilde ook de koppeling maken naar scaling up. Kijk, en je wil dus met scaling up, ga je ervan uit dat je een enorme groei kunt maken. Dus je zet in op een veel hogere doelstelling. Ja. Die doelstelling, die vertaal je in dat target met de dingen die je dan gaat doen. Daar commit je dan aan een aantal heel goed gekozen en gefocust. En op die manier kun je dan van forecast een groei laten zien.
Ja.
Maar daar komen we zeker nog even op. Ik graag ook jouw proces erin hoor. Ja. Maar dan en op die manier werk je er goed mee.
Oké. Gaan we verder met je voorbeeld.
Ja, dus dat om het praktisch te maken. Hoe hebben we het in dit geval aangepakt? Dus die ondernemer wilde van 12 naar 13,5 miljoen. Daar schrok ik een beetje van. Dacht, ja, dat is niet echt scaling up. Wel mag, maar als dat is gewoon extrapoleren van wat we de afgelopen 3 jaar hebben gedaan. En we doen niet voor niks scaling up om toch wat meer impact te hebben op het resultaat. Dus het zou raar zijn, vond ik, als gewoon dezelfde groei wordt gerealiseerd als voor scaling up. Maar prima. Maar toen heb ik gezegd, nou, laten we in ieder geval een gedachte-experiment doen. Wat gaan we anders doen? Wat gaat er echt veranderen als we de druk opvoeren naar 40% groei? Mm-hmm. Nou, daar kwamen een aantal ideeën uit. En toen hebben we weer teruggebracht naar 30. Volgens mij is dat er een beetje uitgekomen als target voor het jaar. Dus dus daarin hebben we wel ook de realistische prognoses van de jaren daarvoor gebruikt. En gezegd, oké, als alles lukt, zouden we dan 40% kunnen groeien. Dan zouden we misschien naar, 17, 18 miljoen kunnen. Maar daar gaan we niet op aimen. Dat gaan we ook niet het target maken. Het target gaan we maken als realistisch gezien lukt de helft ongeveer wat ze tot nu toe hadden gedaan. Ook aan nieuwe initiatieven. Dus daar moeten we realistisch zijn. Dus laten we daar een target op plakken wat tussen die 20 wat we al wilden en 40 wat extreem is. Laten we 30 als target voor volgend jaar nemen. Dan gaan we wel nieuwe dingen doen.
Ja.
En we nemen de realiteit mee.
Dus je hebt 17 miljoen op dat target erbij geklust?
Nee, we gingen van 12 naar 17.
30%
okay. Okay, ja.
Nee, rustig aan, Bart.
Ja, nee, ja, ik moet wel een beetje opletten, Bart. Ik ben enthousiast over
jou. Ja, jij zag opeens, wil je nog aandelen?
Ja. Ja. Mag ik een ander voorbeeld noemen?
Leuk.
Dus ik was met een servicepartij. Ik heb vorige week een event gedaan met een paar Italiaanse clubs. En daar zat
jij komt voor je werk veel in het buitenland, hè?
Dit was in Amsterdam in de beurs van Berlage.
Okay. Teleurstellend.
Maar ik kom ook graag in het buitenland. Ja.
Dat weet ik.
Zullen we een keer een podcast in het Engels doen? Dan
ja, nee, alsjeblieft niet. Dan val ik door de mensen. Maar, wat was het verhaal? Een van die partijen heeft een soort technologie uitgevonden. En, daarvoor waren ze daar uitgenodigd, het programma. Omdat ze hebben een eerste order gekregen van een nieuwe industrie met die technologie. En als die goed aardt, dan hebben ze daar een mega grote groeiverwachting op. Mm-hmm. Right? Dus ze zitten nu in een beetje in de agricultuur. Mm-hmm. En ze konden wat meer naar, ja, naar vehicles met een soort van software en battery packs die ze hadden. Nou, hè, dus dat zaten nu veel in tractoren. Dus wat was het verhaal? Zij hebben een forecast, hebben ze op wat ze nu al doen in die business. En zij maken dan een He, dus dat is wat ze al doorlopen. Maar ze moeten natuurlijk wel ook met funding, want hier gaat heel veel kapitaal bij gepaard, moeten ze natuurlijk denken, oké, hoe gaat het dan voor aankomend jaar lopen? Dus de forecast is de lijn van wat ze al weten wat ze doen. De target is om in die nieuwe industrie een orderportefeuille binnen te halen die best groot is. Die ze dan gaan produceren waarschijnlijk in de jaren erop pas. Want het is allemaal langer termijn werk. En dan... waar we met elkaar op zaten, is dat ze dan vervolgens de committed, dus eigenlijk alle acties en al de what-ifs en het aannemen van mensen en het doorplannen van hun businesslijn, mm-hmm. doen ze dan op basis van eigenlijk wat er lukt tussen de forecast en het target op die nieuwe industrie. En alleen als dus die aannames... En
wacht, kun je dat nog één keer opnieuw zeggen? Wat doen ze dan op ja, dus, ze plannen door op basis van het verschil tussen de forecast...
Dus een gewone forecast is eigenlijk gewoon... Dit jaar gaan we dat draaien, dan gaan we dat doen. We weten voor je dit en bij klanten. En we hebben sales en marketing en alles op in die agricultuur staan. En vervolgens in die pivot, of in ieder geval... Nou, het is niet echt een pivot, meer het is een extra markt die ze erbij wil pakken. Hebben ze hele hoge verwachtingen. En nou is de grootste stap die ze in 26 willen zetten, is om te kijken of ze in die nieuwe industrie en het daadwerkelijk lukt om die nieuwe klant te vinden en eerste producties op gang te brengen. Ze moesten ook nog acquisitie van een fabriek doen om vervolgens dat te gaan maken. En als daarvan de signalen en al die stapjes goed waren, dan zouden ze ook veel harder op dat target kunnen zitten. In dit geval ging het ook over de waardering van het bedrijf. Maar dan loopt eigenlijk de hele toekomst loopt op basis van wat lukt in 26 op dingen die ze nog niet weten. Dus op onzekerheid. En dan kijken ze, als dit lukt, dan kunnen we daar die funding mee. Als dit lukt, gaan we daar naar dit target toe. En dat gaat dus over dat spel tussen waar je vandaag bent en waar je naartoe wil. Mm-hmm. En alles of valt of staat in dit hele verhaal, daar komen we verschrikkelijk op, valt op aannames.
Ja.
Nou, ik neem aan dat we nu naar de volgende vraag gaan.
Ja, wat dan met die aannames?
Ja, voor sommige mensen is dit misschien saai.
Wat is de conclusie?
Oké, hoe ik het heb begrepen, maar ik weet niet of het klopt, is dat je eigenlijk als je wil groeien, dat je dus het midden neemt tussen je forecast, of dat je gaat zitten, of dat je gaat streven tussen. Ik kijk ook naar jou, van doe ik het goed? Dus hoe ik het heb begrepen is, oké, deze partij ging een pivot maken. Ze hadden een forecast gemaakt. Oké, als we normaal doorgaan als zo, dan komen we daaruit. En ze hadden een mooi doel voor zichzelf gesteld. En dan is het kijken, hoe zorgen we ervoor dat we daar midden uitkomen?
Ja.
Heb ik het een beetje goed te begrijpen?
Scenario planning, toch, uiteindelijk. Dus als het lukt, dan krijg je dan dat, toch?
Ja.
Ja, dus dat is een belangrijke learning om inderdaad... Ja.
Ik moet zeggen, ik vind het... vaag.
Oké. Okay. Ja. Nou, misschien even dan heel concreet. Hoe doe je dat nou goed? Hè? Dus je zit hier naar te luisteren. Het eerste stuk gaat eigenlijk in mijn optiek, zou ik graag op willen richten, is op de forecast. En die gaat er dan eigenlijk om. Snappen we met z'n allen in het bedrijf op basis van welke aannames, op basis van welke cijfers we rust kunnen hebben over dat bepaalde dingen goed lopen? Weten we bijvoorbeeld hoeveel nieuwe klanten erbij komen, hoe ons marketing sales apparaat het doet, hoeveel churn we hebben op onze klanten? Hebben we een beetje een helder beeld van hoe lang iemand klant blijft? Hebben we wat verwachtingen of van een orderportefeuille voor de aankomende maanden, waardoor we al weten wat we kunnen produceren? Snappen we in het jaar precies wanneer we omzet maken, kosten maken? Dus kortom, het begint bij is de informatie die we hebben dusdanig goed dat we rust hebben, voor zover je dat kan hebben. Er kan natuurlijk altijd wat anders gebeuren, wat er ook de afgelopen jaar veel gebeurt. Maar hebben we aannames? Kennen mensen die aannames? Sturen we op aannames? En komen de aannames van die forecast, zijn die enigszins solide?
Ja.
Weten we waarom we afgelopen jaar met onze sales, dat was bij een van onze klanten, die ik zelf doe, die waren gegroeid met, ik dacht iets van 30%. En die snappen nog niet goed waarom ze 30% gegroeid zijn. Zijn het gewoon mensen die aan zijn komen waaien? Doen ze iets goed in een bepaald een van de marketingkanalen?
Dus wat jij zegt is eigenlijk, als ik je goed begrijp, is als je dan een forecast maakt, dan moeten daar ook een paar punten, daar moet je een, in ieder geval expliciete aannames in hebben staan. Van hey, als dit gebeurt, dan dat. Maar als het niet gebeurt, dan moeten we een tweede scenario maken, toch? Dus dat je zegt, eigenlijk je moet twee dingen doen. Aannames expliciet maken. Dat is volgens mij eigenlijk wat je punt is. Als dit lukt, dan gebeurt dit. En het tweede wat je moet doen, eigenlijk aan die forecast hangende, is, nou, als het niet als het niet gebeurt, dan is dit het scenario.
Ja, dus als we hebben aannames op sales, marketing, op productie, op alles wat we doen.
Ja.
En waar houden we nou bij of dat echt klopt, die aannames? Wie houdt dat bij? Wat gebeurt er als die aannames wat veranderen? Wanneer zien we of wat? Hoe ver kijkt dat vooruit?
Immers, dus wat ik veel zie, om het even concreet te maken voor de luisteraar, is dat je een aantal, wat heel veel bedrijven bijvoorbeeld wel doen, is als je bijvoorbeeld in business to consumer of business to business trouwens zit, dan zet je een paar sales of paar, dus hoe, waar komt die omzet nou vandaan?
Precies.
Dus als ik sta nu op 3000 klanten en als ik er 3200 van maak, dan doet dit het met het omzet. Wat je goed kan doen, ik denk als ik praktisch maak wat jij nu voorstelt, is dat het in ieder geval bijzet. Dus welke aanname in groei doe ik?
Ja.
Zowel over gemiddelde waarde van het product, of average order value of aantallen, die moeten daar eigenlijk een beetje in zitten.
Ja.
Dan maak je namelijk expliciet hoe die omzet, hoe die forecast, waar die op gebaseerd is. Ja. En als je dat doet, kan je er ook 2 of 3 maken. Want als het nou niet lukt, dan maak je een scenario waarin je die bovenkant verandert. Dus ik hou heel van forecasten waar het begint met de businesscijfers en die eindigen in een financiële forecast.
Precies.
Ja. Precies. En neem je in die aannames dan, dus je had het net over de inside view, dan wordt er in de aannames eigenlijk alleen maar gekeken naar de cijfers van binnen of de variabelen aan de binnenkant. En wordt er in de aannames niet voldoende meegenomen wat er in de buitenwereld allemaal gebeurt?
Nee, dat is een volgende stap wat mij. Ik heb wel zes leuke stappen hoor, als de luisteraar dat
zes
wil.
Stappen? Leuk.
Vind jij het ook leuk om zes stappen?
Ja. Zijn er wel veel, Fik.
6? Nou, dan doe ik zo heel snel. Is dat een goed idee? Dus ik zou zeggen, als je dit goed wil doen, dus je pleidooi over scheiden van targets en forecast, dat is 1. Dus stap 1 eigenlijk, maak nou een forecast
creëer
en een
taal,
target.
En, ja.
Ja, en of je de target noemt, prognose, dat moet je wel.
Best maar dit, scenario, case.
Dat is een goede tip van jou, die taal zelf al. Hè, dat moet je, ik zie zoveel verwarring
moet je
tussen.
Helemaal beschrijven. Dit is het wel, dat is het niet.
Want anders, wat er anders gebeurt, en dat is een grote angst van een ondernemer, is dat de een denkt dat het wat hij rood noemt, de doelstelling is. Dus je moet wel echt zeggen, worst case, best case, realistic case. Ik noem het waar. Dat maakt niet uit als iemand die case heet, bijwerkt. Tweede dat gaat hier eigenlijk over. De tweede stap gaat over. Werk met die bandbreedtes. Dus geef dat taal en die leer je een beetje omgaan met onzekerheid. Dus die bandbreedtes.
En die bandbreedtes die hangen samen met dat er aannames zijn. Anders dan weet je ook niet wat de bandbreedte is.
Mooie stap naar de derde stap. Dus maak die aannames daarin dan ook expliciet.
Yeah.
Derde stap. Vierde stap. Gebruik een outside view. Dus kijk wel op historische data of je het kan, of je de vergelijking kan maken. Dat is echt wel een veelgemaakte fout. Dus kloppen dezelfde.
En is dat dan ook in? Want inside view weet je ook toch? Bijvoorbeeld seasonalities of, of is dat wat anders?
Dat is eigenlijk wat ze bedoelen. Hoor. De outside view is, je maakt hem niet op basis van je verwachtingen, maar je maakt hem op basis van wat er in de wereld is aan de hand is, wat je concurrenten doen, wat de trend, maar ook gewoon je eigen historische data. Ik denk dat al heel belangrijk is om je seasonality eruit te halen, dat soort dingen. Vergelijkbare cases, referentieklassen en dergelijke. Stap nummer 5 is, meet je forecastkwaliteit. Dus dit is ook gewoon een spel waar je beter in kan worden.
Mm-hmm.
Dus als je dit dan allemaal goed hebt gedaan, die eerste 4 stappen, dan moet je volgens mij nog steeds itereren. Hè? Dus hoe ver zitten wij van onze target? Ik heb gewoon een klant gehad, die zat structureel. Ik heb zijn forecastkwaliteit een keer gemeten. Die zit gewoon structureel 30-32% verkeerd. Weet je wel? Dan kan je zeggen dat je wat moet leren in de business, maar dan moet je eigenlijk gewoon eerst leren forecasten.
Ja.
Dus dat is wel prettig als je steeds beter wordt. Die klant is overigens, ik heb dat getalletje voor hem bijgehouden 3 jaar, en die is naar 2%. En de energiebedrijf is helemaal anders. Er zit nog maar 2% tussen forecasting en wat er wordt gerealiseerd. Nou, je kan je niet voorstellen wat dat in dat bedrijf voor lol oplevert.
Ja.
Meet je forecastkwaliteit. Nou, en de zesde is organiseer tegenspraak. Daar is Bart het helemaal mee eens, denk ik.
Nee. ik wil er graag nog 2 niet aan toevoegen.
Oh, mag ik zeggen? Anders hadden we 8.
Want 8 stappen is veel te veel.
In 8 stappen naar goede voorkast vind ik een goede.
Ik kan me in alle stappen die je eigenlijk noemt, die zijn denk ik allemaal lekker. Ik mis nog 2 dingen die ik graag toe wil voegen.
Mm-hmm.
Eén is, is het heel helder van wie de cijfers zijn, wie erop rapporteert en wat er... Wat je met elkaar doet, de escalatielijnen. Dus je hebt het allemaal opgezet, je hebt die cijfers, je hebt taal, je hebt tegenspraak, inzetcijfers. Ja. Maar wie doet er nou wat op welke cijfers? Want als je dat niet doet, dan is het natuurlijk altijd de ondernemer of ieder. Dat de ellende loopt naar boven, zeggen zij dus hiërarchisch vroeger. Hè, dus dan is het niet duidelijk.
Ze dachten, het was vroeger shit, maar ellende ook. Gaat ook
naar ellende boven. En shit, ja. Loopt allemaal naar boven. Shit loopt naar goed. Maar in ieder geval, dat komt. Dus dat is één. En het tweede is... dat het design van het ritme, wie er rapporteert, de cijfers en de systemen, is elementair. Dus ook voor mij betreft de koppeling naar scaling up en het meeting rhythm. Waarom creëer je nou zoveel rust met bijvoorbeeld dat over met die scaling up meeting structuur? Dat is dat als je het goed doet, dan graveer je die hele, al die verwachtingen, die cijfers en die aannames, die graveer je in dat overlegsysteem.
Ja.
En je zorgt dat de escalatielijnen ook helemaal lopen op die aannames.
Mm-hmm.
Want natuurlijk loopt de wereld anders. Maar zodat je met elkaar het weet terwijl het gebeurt, voor zover je dat kan. En je het gesprek kunt voeren over waar je aan gaat committen.
Ja.
Dus wat je eigenlijk doet met die forecast en de targets, is je vertaalt de plannen die je maakt naar cijfers. Mm-hmm. En dat maakt de voortgang op die plannen haalbaar. En het zorgt er ook voor dat je maakt een plan om de roer helemaal om te gooien. En daar hadden we het in een andere aflevering over. En dat betekent dat je eerst heel diep in het rood gaat. Als dat het plan was,
dan is dat het plan. Dat mag, ja.
Ja, precies.
Ja. Nou, wat ik wel interessant, wat Bart geeft hier, en dat had ik zelf nog niet zo heel voor deze aflevering, maar het samen, het koppelen van je business KPI's naar je financiële prognose. Wat ik heel veel zie is dat twee gescheiden werelden zijn.
Ja.
Dus dan komt de CFO aan het eind van de maand en zegt: nou jongens, we hebben 1,5 ton
minder.
Gaan
even naar de financiële cijfers.
Ja, en dat mensen 1,5 ton minder. Hoe kan het nou? Terwijl inderdaad die aannames, lees de targets, de doelstellingen waar we op vertrokken zijn. Ja, die zie je wekelijks dat die niet lukken. Dus het is geen verrassing. Alleen de impact die komt pas dan vaak 7 weken later. Want dan komt de financiële cijferman, die komt ermee. En, zegt,
en
we lopen
die
toch
koppeling
achter.
Op een of andere manier, het is heel suf. Maar die koppeling die maken we niet vaak.
Alleen de ondernemer en de CFO vaak.
Ja.
Die kunnen wel de impact daarvan zien. Maar de rest denkt, 3 weken achter hadden we het niet geprognosticeerd dan in onze... Okay. Dus mooi. We maken wel even een templateje. Kunnen mensen bij ons komen ophalen hoe je dat goed doet.
Mail ons. Hey, dus nog eventjes samenvattend wat jullie net zeiden. Dus maak een scheiding tussen targets en forecast. Dat is heel belangrijk, want anders dan wordt het moeilijker om ambitie van realisme te onderscheiden. Werk met bandbreedtes. Gebruik je outside view, dus laat je niet beperken door alleen maar lekker navelstaren. Maak je aannames expliciet.
Ja. Geef ze aan iemand,
want als het niet iemands verantwoordelijkheid is, het niemands verantwoordelijkheid.
Ja,
dat is logisch, maar als het een gedeelde verantwoordelijkheid is, bedoel ik, is het niemands verantwoordelijkheid.
Ja, precies.
Meet voorkastkwaliteit, want juist als je ervan afwijkt, kan je daarvan leren, toch? En regel tegenspraak, ook al vindt Bart van niet.
Echt leuk. Ja, heel goed. Dat heb je goed samengevat.
Dank je.
Ja. En, zou je wat bij moeten doen, dat samenvatten?
No, thanks.
Ja.
En wat was nou als laatste? Er was iets over design.
Ja, dus het is gewoon overlegritme. Zorg dat het systeem, je overlegstructuur, je dashboard, alles aansluit.
Ja,
en op dan... van business naar finance. Maar ook dus dat betekent ook voor zeg maar een beetje de mensen die van KPI's staan. Betekent dus dat die KPI's dus ook snel moeten zijn en vooruit moeten kijken. Omdat je anders nooit op tijd bent met zeg maar escalatie om invloed te hebben op je jaar.
Zeg jij KPI's?
Kapies.
Doet hij die kapie?
Doet hij die kapies.
Ja, grappig. Wat leuk. Dat had ik nog niet eerder gehoord. Kapies. Een aflevering over kapies gehad. Kapie. Doet die kapie. Oké. Sorry.
Ik ging meer voor een diersoort kapies. Oh, ja. Maar net. Zijn we al klaar?
Of we nog een tip hebben, bedoel je?
Ja.
Ja.
Ik ben zo blij dat we elkaar zo goed begrijpen. Dat ik zeg, dat jij zegt tip.
Ja, je zal wel vragen om een tip, denk ik. Ik heb er eentje. En dat is... leer snel dat je ook voorkasten moet aanpassen. Dus als je een beetje schaalgrootte hebt, dan moet je dus eigenlijk naar minimaal 4 keer per jaar een LA, hè, dat noemen ze dan heel chic, een LA 3, LA 6, LA 9, dus de latest estimate.
Oh.
Zo doen professionele bedrijven. Dat is bij scale-ups nog niet altijd het geval. En ik denk toch dat ik zie toch dat als je dit eerder gaat doen, Dus ook al wil je nog onder de 100 miljoen, om het zo maar te zeggen, of onder de 50. Werken met een latest estimate, om dit elke 3 maanden te review, is volgens mij heel belangrijk. Want we denken nu heel erg in jaar naar jaar, maar dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Je moet gewoon bijvoorbeeld je 12 maanden rolling forecast of 18 maanden. En dat moet gewoon elke 3 maanden gerefined worden.
Ja. Bart, heb jij nog een uitsmijter?
Ja. Ik wil er nog graag 2 dingen over zeggen. Eén is, weet je, je moet hier ergens mee beginnen. En best wel heel veel clubs hebben die vertrekpunten nog niet helder. Of weten nog niet wat goede vertrekpunten of aannames zijn. En dat willen ze vaak wel. Maar het werkt niet lekker als je meteen met allemaal aannames komt. En je met z'n allen heel veel stress krijgt als dat niet lukt. Of als die aannames verkeerd zijn. Dus neem tijd om goed te leren wat de juiste aannames zijn, financieel, business-wise, om te beoordelen of je forecast en of je hoe je loopt en om dat committed te leren. Dit kost de meeste partijen vaak wel, die het nog niet goed doen, een jaar om hier echt goed in te worden. En ik heb nu met 1 club net zo'n jaar gehad waarin we dat hebben ingevoerd. En de resultaten op financieel, maar ook op grip en daarmee rust van die club, die zijn echt heel erg groot, vind ik. Maar echt heel groot. Ook in de cijfers.
Is echt heel groot?
Maar echt...
Heel
groot. Okay. En mijn afsluiter ervan is dus dat targets, dat gaat over wat is je ambitie. He, die forecast, die gaan echt heel erg over wat realistisch is en of je in staat bent geweest om je jaar goed te begrijpen. En het committen, dat gaat gewoon heel erg... Ben je happy met wat er allemaal is gebeurd in dat jaar om uiteindelijk stappen te maken, te ontwikkelen en om je bedrijf verder te brengen. Dat zijn wat mij betreft even 3 lijnen over hoe je ernaar zou kunnen kijken.
Simpel.
Top. Forecast, is dat nou alleen financieel?
Oh, nee, het is altijd wel over cijfers.
Zeker.
Het gaat wel, precies, het gaat wel over cijfers. Dus het is eigenlijk het vertalen van je plannen.
Maar je hebt ook een weather forecast.
Ja, precies. Het is gewoon een voorspelling.
En die weather forecast komt ook nooit uit.
Nee.
Maar je hebt hem wel nodig om te snappen wat voor onderbroek je aantrekt.
Kijk, een forecast is een voorspelling. Een weersvoorspelling komt ook niet altijd uit. Maar je hebt hem wel nodig om te kiezen wat voor jas je aandoet. Targets zijn ambitie. Een forecast is realiteit. En commitment, dat is leiderschap. Het doel van forecasten is niet om te bepalen wat de toekomst is. Het is om je te vertellen wat je nu moet doen om te komen waar je wil zijn. Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.